zou goed moeten gaan. Nou, we waren inmiddels met Genesis begonnen.
Daarom laten we eens enthousiast beginnen aan het begin van de Bijbel. Op verzoek van velen. En vorige keer hadden we Genesis 1 gedaan. Over de schepping. En na Genesis 1 komt Genesis 2. En nou was er nog één ding.
Ja, een beetje.
Nog één ding blijft liggen van vorige keer. Maar ik twijfel een beetje of ik daar nu wel of niet mee moet beginnen. Dus laat ik een beetje met jullie over. Wat ik vorige keer gedaan heb is in feite het verhaal. Het historische scheppingsverhaal besproken. Met wat er gebeurt, wat de opzet hoofdstuk is, de betekenis, verwijzing naar het Nieuwe Testament. Maar wat heel veel mensen niet weten en ook niet bestilstaan, is dat het scheppingsverhaal ook een, ja, ik noem het dan vaak typologische of symbolische betekenis heeft. Waar je verschillende dingen in kunt terugvinden. En die had ik beloofd om deze keer te behandelen. Het kost nog een half uur, denk ik. En we hebben ook Genesis 2 bespreken. En Genesis 2 gaat over het paradijs. En de schepping van Eva. En daar zit ook heel veel typologie in. Dus misschien om te beginnen, vrouw, ik begin te lachen. Ik denk van kijk. Ja. Dus misschien dat we die scheppingsdagen even parkeren voor later. Dat we even in gedachten houden dat als we nog een keer een momentje over hebben, dat we daar nog even terugkomen. En nu eerst Genesis 2 bespreken. Met jullie instemming. En ze niet een ander hoofdstuk willen bespreken, morgen. Zal ik het lezen? 2 vers 1. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid van het veld uitgesproten, want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom van het leven in het midden van de hof, benevens de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in 4 stromen. De naam van de eerste is Pison, deze stroomt om het hele land Havila waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsamhars en de steen Chrysopraas. De naam van de tweede rivier is Gihon, deze stroomt om het hele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris, deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op, van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven. En de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het zou noemen. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel en aan al het gedierte van het veld. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot een mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin heten, omdat zij uit een man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. Nou, vorige keer ik kan alleen aan Bouwen vragen, of aan Hessel vragen waar het over ging, want jij was de enige die hier was. Ja.
Ik doe het eerst maar.
Ja,
ik kan je niet leren.
Vorige keer begonnen met Genesis.
Ja.
En toen eigenlijk al gezien dat Genesis het fundament geeft. Het fundament geeft van de hele Bijbel. Het is het boek van het begin. Het woord Genesis betekent ook in het begin. Het begin van de Bijbel. Het begin van Gods plannen. En ik heb vorige keer al gesteld, en dat zullen we vandaag iets meer van zien, dat van alle grote leerstukken van de Bijbel, in het Nieuwe Testament, je eigenlijk al aanwijzingen of plaatjes of lessen vindt in het boek Genesis. Dus alle personen die je in het boek Genesis vindt, die symboliseren eigenlijk al leerstukken van het Nieuwe Testament. Nou, niet zo heel moeilijk. Abraham, welk leerstuk zou je daarin vinden, in terugvinden? Achter stel ik maar een vraag om jullie wakker te houden.
Zeg maar even. Maar
Abraham, welk leerstuk vind je daarin in het Nieuwe Testament?
Abraham. Ik ben het even kwijt.
Hoe wil je leerstuk?
Een leerstuk, dat is een stuk onderwijs in het Nieuwe Testament over iets van God of over onszelf, over onze christelijke positie, ons christelijk leven enzovoort. Dat worden leerstukken genoemd.
Nou, ik zou denken van Abraham dat hij zijn zoon geofferd heeft, dat hij geloof had dat God toch een nageslacht zou geven.
Ja, bijvoorbeeld in het offer van Abraham is natuurlijk een heel bekend verhaal wat eigenlijk heen wijst naar het offer wat God geeft van zijn zoon. Dat zullen we later wel zien. Maar waar ik op doel is Genesis 15 bijvoorbeeld. Abraham geloofde God, nog gaat het verder, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Tot gerechtigheid gerekend. En het citeert Paulus in Romeinen 4. Een heel hoofdstuk gaat over Abraham die in God geloofde, dat hij daar op grond daarvan gerechtvaardigd werd. En Paulus past dat toe op de rechtvaardiging op grond van geloof en niet op grond van werken. Dus in Romeinen 4 wordt het voorbeeld van Abraham als het ware, heb je een pen? Wordt het als het ware eruit gepakt en uitgewerkt. Nou, Jacob is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat is helemaal niet moeilijk om daar iets in te zien. Jacob, dat is iemand die probeert het goede te doen, maar het mislukt steeds. Zo gezegd. En uiteindelijk met liegen en alles probeert hij zijn weg te vinden. Nou, wat je daar in feite in terugvindt, dat is, wat het Nieuwe Testament is, de twee naturen van de christen. Bijvoorbeeld de strijd tussen vlees en geest. Ja, Jacob die op de hoogte zit, de droom in Bethel. Jacob die in de diepte is, die op de vlucht is voor Esau. En het gaat de hele tijd zo op en neer. Dat vind je eigenlijk heel mooi uitgebeeld in het verhaal van Jacob. En dat is eigenlijk een plaatje om te begrijpen wat het is om als christen die strijd van de oude mens en de nieuwe mens te ervaren. Nou, zover zijn we nog niet. We zijn nu nog maar bij hoofdstuk 2. Maar daar vind je ook al heel veel onderwijs eigenlijk. En eigenlijk is dit een hoofdstuk wat best lastig te behandelen is. Omdat, nou met name als je uit een kerk komt, is er vaak uitgepreekt, vrees ik. Maar heel vaak historisch. En daar is niks mis mee. Het is in mijn ogen een historische gebeurtenis. Ergens ooit dat Adam en Eva bestaan hebben en dat het allemaal zo gegaan is. Overigens, het is natuurlijk wel een verhaal met een boodschap voor ons. Het is geen wetenschappelijk verslag wat hier gebeurd is. Het geeft geen antwoord op alle vragen van wat is er nou gebeurd en hoe is dat fysisch of chemisch te verklaren enzovoort. Maar het is meer dan een historisch verhaal. Wat je vindt in Adam en Eva wordt op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament als het ware eruit gelicht en er wordt een geestelijke boodschap aangegeven. En juist Genesis 2 wordt op heel veel plaatsen geciteerd in het Nieuwe Testament. En we hebben niet eens de tijd om ze allemaal langs te gaan. Maar als je dat eenmaal ernaast gaat zien, dan krijg je dus een dieptelaag in zo'n hoofdstuk. Die waar heel weinig bij wordt stilgestaan. Ik heb heel veel.
Waar je overheen leest.
Waar je overheen leest, maar waar ook weinig over gepreekt wordt. Ik heb heel veel commentaren over de Bijbel, ook over Genesis zelf. En wat je ziet is dat de meeste van die commentaren, die gaan heel specifiek door alle teksten heen, wat betekent dit woord, wat betekent de grammatica, wat is gebeurd, verwijzingen enzovoort. Maar die komen amper toe aan het toepassen, dat is heel merkwaardig eigenlijk, van het onderwijs van het Nieuwe Testament op dit hoofdstuk. En zo zal ik gewoon laten zien wat voor lijnen je daarin in kunt vinden. Nou, eigenlijk wordt het al duidelijk in hoofdstuk 1, dat hebben we vorige keer gezien, voor Hessel, je was erbij, dat de Bijbel eigenlijk het begin en het eind een bepaalde symmetrie hebben. De Bijbel begint met in het begin schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel eindigt, Openbaring 21, en God schiep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daartussen ontvouwt zich de helsgeschiedenis, er gebeuren allerlei dingen, en God is op weg om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te maken. Nou, dat zie je eigenlijk ook in het tweede vers van de Bijbel. Daar staat er, de geest van God zweefde over de wateren. Ja, de Heilige Geest is toch altijd een beetje een mysterieuze goddelijke persoon. En toch vind je op de eerste pagina van de Bijbel de Heilige Geest genoemd. Als eerste wordt het werk van Gods Geest genoemd in de schepping. Ook op de laatste pagina van de Bijbel vind je de Heilige Geest. Welk vers is dat? Ja, het is wel af en toe een moeilijke vraag. Maar
ja, ja.
Dat
is te moeilijk.
Te moeilijk.
En even nu.
Even nu. Ja, je hebt net uit je slaapje.
Ja.
Snap het wel, dan moet je even wakker worden. En de geest
en
de bruid zeggen kom.
Oh ja.
Ja? Dus wat je eigenlijk ziet, dat is eigenlijk heel mooi om te zien. De Bijbel begint met het werk van de Heilige Geest. En het eindigt ermee dat die Heilige Geest als het ware ertoe geleid heeft dat er een bruid is. Wie is de bruid?
Christus.
Nee,
nee, de gemeente.
De gemeente. En dat de Heilige Geest in de kerk, in de gemeente, als het ware het verlangen geeft. Heer Jezus, kom. Kom terug. En dat is het einde van de geschiedenis. Dan heb je die zes scheppingsdagen. Die zou ik eventjes overslaan. En dan komen we in hoofdstuk 2. En het eerste wat opvalt, en er zijn natuurlijk dikke boeken over volgeschreven, dat is dat het twee scheppingsverhalen lijken. Genesis 1, 7 scheppingsdagen. In 6 dagen maakte God de hemel en de aarde. De zevende dag, dat we nog net meegelezen in vers 1 en 2 en 3 van hoofdstuk 2, rustte God, was de Sabbatdag. En vervolgens staat er in vers 4, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. En dan lijkt het alsof het helemaal opnieuw begint. Dat God een nieuw scheppingsverhaal geeft. En dat gaat dan over de Hof van Eden, het gaat over Adam en Eva. En er zijn heel wat pogingen gedaan om die twee verhalen met elkaar in overeenstemming te brengen. Nou, ik denk zelf dat het kan, dat er niet echt een probleem is om de beide verhalen naast elkaar te laten staan. Maar wat de moderne theologie vaak gedaan heeft, die heeft gezegd, ja, maar dat je ziet, je ziet er dus eigenlijk in dat de Bijbel, ja, gewoon een soort plakboek is geweest. Ja, dat is één scheppingsverhaal in Genesis 1 terecht te komen, dat is nog een ander scheppingsverhaal in Genesis 2 terecht te komen. Dat zijn van verschillende schrijvers is dat geweest. Het is een beetje een plakboek geworden. Ja,
dit toevallig.
Toevallig. En geen van beide is waar natuurlijk.
Ja.
Nou, daar geloof ik verder helemaal niks van. We gaan ons niet bemoeien met de details om het in elkaar te weven. Het gaat mij er niet alleen om. Dat hoofdstuk 2 een scheppingsverhaal is. Met een heel andere kleur. Dan in Genesis 1. In Genesis 1 gaat het over de schepping van de wereld. Dan gaat het over de inrichting van het heelal. Van de aarde. Van alles wat je ziet, van dingen. Dan gaat het echt om God als schepper. In Genesis 2 gaat het veel meer dan om God als schepper. Daar gaat het om God als iemand die een relatie zoekt met de mens. En dan heb je een heel ander scheppingsverhaal. Dan is God eigenlijk niet meer geïnteresseerd, en de Bijbelschrijver niet meer geïnteresseerd in hoe het nou met al die planeten zit en met die sterren. En op welke dag die gemaakt zijn. Maar dan gaat het eigenlijk over de belangrijkste persoon, de mens, man en vrouw op deze aarde, Adam en Eva, hoe die in relatie staan tot God. Nou, waar zie je dat uit, dat dit een heel andere kleur heeft? Dat kun je ergens aan zien, dat is heel belangrijk om dat te zien. Hoe wordt God genoemd in het hoofdstuk, hoofdstuk 2?
Ja, de Heere God staat hier, ik heb de oude vertaling.
Ja, wat betekent de Heere God?
Ja, daar zit dat in van dat hij een heer van jou is. En dat hij dus de verbintenis zoekt met de mens.
Mm-hmm. Of dat hij regeert?
Heer. En dan hier staat eerst God.
Ja, wat betekent
en hier
God?
Hier staat Heere God.
Wat betekent God?
De Almachtige.
Nee, Almacht is Almachtige. God is God. Wat betekent als God God genoemd wordt? Waar gaat het om?
De enigste, de hoogste autoriteit.
Ja? Als God God genoemd wordt, dan gaat het om God als schepper. Als degene die de aarde gemaakt heeft en die op basis daarvan gezag heeft over deze schepping en deze wereld regeert. Als God Heer wordt genoemd, met hoofdletters, niet met kleine letters, maar met hoofdletters, dan is dat de verbondsnaam van God, Yahweh. En Yahweh, dat betekent niet zoveel als Heer in de zin van ik ben jouw gebieder, maar dat betekent zoveel als de aanwezige, de God die is. De God die er is, die er voor de mens is. Heer is de naam, dat is wel gezegd in de verbondstaal, van de verbondsgod van Israël. Dat is de God die niet alleen maar de God is die in de hemel, als het ware een Lego-wereld heeft gemaakt, maar de God die een relatie wil met die Lego-poppetjes die hij zelf heeft geschapen. Dat is Heer. En die relatie, dat zullen we in het boek Exodus zien als we er zo over komen, die gaat specifiek over het volk Israël. In Genesis 2 vind ik die algemene Adam en Eva. Maar het is een heel fijnzinnig onderscheid. Ik zal één voorbeeld geven. Dat is in 1 Samuel 17. Dat is de geschiedenis van David en Goliath. En daar staat David voor Goliath. En dan zegt hij in 1 Samuel 17, vers 46. Deze dag zal de Heer u in mijn macht overleveren. Ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. En op deze dag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan het gevogelte van de hemel en aan het gedierte van het veld geven. En dan gaat hij toelichten, David, waarom hij dat doet. En dan staan er twee dingen achter. 1. Opdat de hele aarde weten dat Israël een God heeft. En deze hele menigte weten dat de Heere niet verlost met zwaard en speer. Dat is een vers waar je overheen leest. Maar er staan twee verschillende dingen. Er is een boodschap van het verslaan van Goliath voor de volken. De volken die hebben geen relatie met God. Die hebben hun eigen afgoden. De boodschap voor de volken is dat te midden van al die goden die de volken in de wereld hebben, maar één echte God is, de schepper van de hemel en de aarde. De boodschap voor de volken is opdat de hele aarde weten dat Israël een God heeft. Een echte God. De enige echte God. Tweede boodschap. Die is voor het volk Israël, voor deze menigte. Dat zijn die Israëlieten die eromheen staan. En die boodschap is niet dat er een God is, dat weten ze wel. Maar dat de verbondsgod niet met een zwaard en een speer oorlog wint. Maar dat als de verbondsgod Yahweh terzijde staat, de Heere staat er, dat hij zo machtig is, dat hij als hij wil voor jou zomaar in strijdperk kan treden en via een wonder een verlossing kan bewerken. Een boodschap voor de mensen die niet met God in relatie staan. En een boodschap voor de mensen die wel met God in relatie staan. Terug naar Genesis 2. Genesis 1 gaat het steeds over God. God dit, God dat, God schiep, God maakte. Hoofdstuk 2 gaat het over de Heere God. Dan komt het woord Yahweh erbij. Dan gaat het dus over dat God een relatie zoekt met de mensen. Zo begint het al in vers 4. Overigens, dan staat er, daar begint vers 4 mee, dat is wel interessant om even te weten. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Als je het boek Genesis leest, dan zie je uit mijn hoofd een keer of 13 die term staan. Dit is de geschiedenis van. En steeds begint er een nieuw gedeelte. Bijvoorbeeld, dat vinden we voor de volgende keer in hoofdstuk 5. Dit is het geslachtsregister van Adam. Of de geschiedenis van Adam. Dat vertaalt met geslachtsregister. En je vindt het ook later. Bij Abraham, bij Noach dacht ik dat ook ergens staat. Steeds als er een nieuw gedeelte in het boek Genesis begint, vind je deze formule. Dus daar zie je bijvoorbeeld aan, van dat Genesis 1 eigenlijk tot 2 vers 3 loopt. Een beetje ongelukkig die hoofdstukindeling. Bij 2 vers 4 begint het nieuwe gedeelte. Nou, ten tijde dat de Heere God, de God die met de mensen in verbinding wil staan, de aarde en de hemel maakt, of had gemaakt, kun je ook vertalen. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, er was nog geen enkel kruid. En dan staat er dat een dam uit de aarde opsteeg en de hele aarde bevochtigde. Nou, we hebben vorige keer heel even bij stilgestaan. Als je probeert wetenschap met Bijbel
in verband te brengen. Er zijn heel veel vragen. Bijvoorbeeld, de wetenschap gaat het over een grote knal en daar is van alles uit ontstaan. En hoe verhoudt zich dat met de Bijbel? De evolutieleer wordt verkondigd op de scholen. Dat wij uit apen zijn voortgekomen, die zijn met regenwormen voortgekomen en die zijn ergens uit een aminozuur ontwikkeld. Dat zou dan 4 miljoen jaar, wist je niet, een vrouwtje. Maar dat,
1 nummer.
Nee, nummer 500 heb je net vergeten. Hoogdodelijk, dus heel goed. Ik dacht, ik zal meteen even opzoeken wat voor koekje ik krijg. Maar, daar zijn ook bijbelgetrouwe christenen hebben daarnaar gekeken. Die hebben geprobeerd om wetenschappelijke modellen te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met wat de Bijbel zegt, zonder de Bijbel dan als wetenschapsboek te gebruiken. Maar een van die modellen, die zegt, en daar zit misschien wel wat in, dat toen God de wereld schiep, dat er staat in hoofdstuk 1, dat hebben we vorige keer gezien, dat God scheiding maakt tussen de wateren beneden en de wateren boven, in de uitspansel. En de wateren in de uitspansel boven, die hebben we niet nu. Je hebt een paar wolken, maar er zit nauwelijks water in. Wel ietsjes, maar niet veel. Je kan moeilijk zeggen dat een soort evenredige scheiding is. Wat mensen wel vermoed hebben, is dat er dus bij de schepping een hele dikke watermantel om de aarde geweest is. En daar zijn ook allerlei berekeningen voor gedaan, ik heb er ook wat boeken over. En dat zou een heleboel dingen kunnen verklaren. Bijvoorbeeld, een van de dingen, waarom het nog niet geregend had. Er staat dat in vers 6, een dam steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. In vers 5, het had nog niet geregend. Het was misschien een heel ander klimaat daardoor. En dat zou heel goed overeen kunnen stemmen met wat er in Genesis 6 gebeurt. Als Noach dan in die ark zit, dan staat er dat het water uit de diepte komt, maar dat God ook de sluizen uit de hemel opent. En wat die wetenschappers dan zeggen, dat is puur voor interesse, niet om vast van feit in te geloven, maar gewoon te interesse, is dat toen die watermantel om de aarde als het ware helemaal neergeregend is, wat een van de verklaringen kan zijn waarom het 40 dagen en 40 nachten zo ontiegelijk regent, zonder ophouden, ja, dat is eigenlijk met dit klimaat gewoon niet mogelijk. Maar dat die watermantel, als het helemaal neergeregend is, die heeft gezorgd voor grote verschuivingen, ook in de aardkorst, met waterstromen. Heeft een heleboel schade aangericht, ook een deel van de fossielen veroorzaakt.
Formeren van de bergen.
Maar dat is wat men aan dit soort teksten probeert te denken van, kijk, dat de dingen anders zijn geweest dan nu, is heel waarschijnlijk. Nou, waarom is het relevant? Eigenlijk is het relevant om bijvoorbeeld zometeen in vers 10 te weten waar ligt Eden nou. Er zijn natuurlijk heel veel expedities geweest van waar lag die Hof van Eden, laten we daar eens naar graven. Maar als het inderdaad zo is, dan is de aarde behoorlijk ingrijpend veranderd met de zondvloed. Dan is het ook onmogelijk om Eden te vinden. En heel veel uitleggers zeggen ook in Genesis 10, in de tijd van Peleg staat er dat God de aarde deelde. Nou, een van die wetenschappelijke feiten is dat de continenten ooit in elkaar gezeten hebben. De kust van de oostkust van Zuid-Amerika past precies in de westkust van Afrika. En dat schuift van elkaar. Continentale drift heet dat. Het zou heel goed kunnen dat dat gebeurd is in Genesis 10, met die anders moeilijk te verklaren tekst. Wat is het delen van de wereld? Maar dat zou betekenen dat er heel grote verschuivingen geweest zijn in de geschiedenis, dat je eigenlijk ook niet meer kunt achterhalen van waar heeft Ararat gelegen en waar heeft Ede gelegen. Want wat wij nu zo noemen, ja, dat is misschien heel anders geweest in die tijd daarvoor. Mm-hmm. Nou goed, dat is niet als gezaghebbend, maar om de informatie. En ik vind bepaalde charme hebben die verklaring. Maar als je een betere weet, is dat ook goed. Mm-hmm. Dan staat er toen, formeerde God, de Heere God, de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Nou, dit is een heel belangrijke tekst. Want dit leert eigenlijk iets over de mens. Dat de mens niet zomaar een geëvolueerde aap is, maar een heel uniek wezen. Als je een aap lang genoeg, Dawkins geloof ik, een van die, of een andere evolutionair iemand, die heeft gezegd van jongens, apen kunnen best naar mensen evolueren. Zet een aap achter een typemachine en laat hem eindeloos typen. En op een gegeven moment heeft hij een keertje
toevallig heeft onze vader foutloos getypt. Te midden van al die breien die hij vervolgens ook nog getypt heeft. Die kans bestaat. Nou, als die kans gaat uitrekenen, dan blijkt er niks van te kloppen. Dan is dat zo'n minuscule kans dat dat onmogelijk is. Maar dat is onzin, want een aap is geen mens. We hebben vorige keer gezien, dat er een paar dingen zijn, dat er vier vragen zijn, waar je eigenlijk geen antwoord op weet behalve God. Waar komt de materie vandaan? Er zijn gewoon de dingen om je heen. Je kan heel veel zeggen over theorieën bedenken, maar waar komt het vandaan, de materie? Tweede vraag, waar komt het leven vandaan? Waarom loopt een hond en bloeit een tulp? En wat is het leven eigenlijk? Waar komt het vandaan? Want je kunt al die cellen bij elkaar leggen. En je kunt, bij ze spreken, chemisch precies alle cellen van een poes maken. Daar de ingewanden allemaal bij elkaar construeren. Maar dat wil niet zeggen dat het beest gaat leven. Wat gebeurt als een poes sterft? Ja, dezelfde chemicaliën, dezelfde substantie. Maar toch, er is iets niet meer. Maar wat is er niet meer? Dat is leven. Wat is het leven? Ja, weet je niet. Het is iets wat een mysterie is voor de wetenschap. Het derde is de geest van de mens. Wat is het verschil tussen een aap en een mens? Nou, hoe is het verschil?
Een mens kan beslissen en een aap niet.
Ja, bijvoorbeeld. Ik heb ook wel eens groepen gehad en die zeggen dan van, nou zeg het eens. Dan een beetje triest als het verschil niet tussen een aap en een mens. Maar een mens kan denken. Een mens kan over zichzelf denken. In de beroemde zin van Descartes. Ik denk, dus ik ben. Een mens kan zich de vraag stellen van wie ben ik eigenlijk? Nou, dat is iets wat eigenlijk het leven overstijgt. Dat zegt een hond niet, dat zegt een aap niet. Die doen dingen, maar die denken niet over hun eigen existentie na. Of hun eigen bestaan. Dat is de menselijke geest. Waar komt de geest vandaan? Dat is een schepping van God. Dat kan je nooit met de wetenschap verklaren. Je kan heel veel over leren en nog meer over niet begrijpen in de wetenschap. Maar waar de geest vandaan komt, het is niet zomaar van ontstaan. En het vierde wat eigenlijk niet verklaarbaar is voor de wetenschap, dat is waar de natuurwetten vandaan komen. In de wetenschap wordt alles in één grote formule gegooid. En als je één grote formule hebt, dan is alles verklaard zogenaamd. En mijn vraag is altijd dan, waar komt die formule vandaan? En waarom gedragen dingen zich precies volgens die formule? En niet volgens een andere formule? Dat is ook iets wat God in deze schepping heeft gelegd en waar niemand een antwoord op heeft. Nou, wat je hier ziet in vers 7, is dat God de levensadem in de neus van de mens legde. Nou, dat wordt op een aantal plaatsen wordt dat weer genoemd. Bijvoorbeeld heel bekend is Prediker 12. Dat is dat beeld van de ouderdom. En dan staat er, het is een heel mooi hoofdstuk, ik ga niet helemaal lezen, maar dan staat er op een gegeven moment die vers, als de mens sterft, Prediker 12, vers 7, en het stof weerkeert tot de aarde zoals het geweest is, de mens sterft, dus het lichaam vergaat in stof, maar dan staat erachter, en de geest weerkeert tot God die hem geschonken heeft.
Vers
7, Prediker 12, vers 7. Dus een mens is meer dan een lichaam. Een mens is en lichaam en geest. Waar we een beetje voor moeten uitkijken, dat is dat we een wat simplistische visie gaan krijgen op de mens op basis van dit vers. Zo van, je hebt een stoffelijk omhulsel en een geest die als het ware in dat stoffelijk omhulsel zit. Dat is eigenlijk Grieks denken. De Bijbel spreekt nooit zo. Maar de Bijbel laat wel zien, de mens is meer dan alleen maar stof. De mens is meer dan alleen maar een stelletje cellen. En eigenlijk wat dit vers wil zeggen, is dat de mens balanceert tussen de aarde en de hemel. Hij is gemaakt uit stof van de aardbodem. Het woord Adam, dat is ook, er zit een woordspeling in. Dat betekent ook stof, het rode stof van de aardbodem. Uit stof gemaakt, Adam, Adama, dat zijn twee woorden die heel dicht bij elkaar liggen. Dus de naam Adam geeft aan, het hoort bij de aarde. En tegelijkertijd, de geest heeft God ingeblazen in Adam, zodat hij ook wat hemels heeft. De mens balanceert tussen deze aarde en de hemel. Even terug naar Prediker. Prediker 3 dit keer. Daar staat ook een heel bekend hoofdstuk of liedjes over geschreven. Er is een tijd voor alle dingen. Er is een tijd om te naren en een tijd om te sterven. Alles heeft zijn tijd. Zijn tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om dit en een tijd om dat te doen. En Prediker stelt de vraag dan, van wat is nou de zin daarvan? Wat is de bedoeling dat al die dingen steeds weer terugkomen? En dan heb je voorjaar en dan wordt het zomer. En over een half jaar wordt het herfst en wordt het winter. En dan volgend jaar wordt het weer voorjaar, wordt het weer zomer. En dan wordt het weer herfst en wordt het winter. En dan zegt hij, eigenlijk is het heel vermoeiend. Waar gaat dat naartoe? En in Prediker 3, een van de dingen die Prediker dan zegt, dat is in vers 11. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Dus hij ziet in Gods plan, Gods schoonheid daarin in de schepping. Maar dan staat erachter, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Ik ben vertalen de eeuwigheid. De mens leeft in het tijdelijke. Die ziet die seizoenen. Die ziet die dingen opkomen en weer vergaan. Kinderen die worden groot. Dan takelen ze af en sterven ze als oude mensen. En te midden van die tijdigheid en die tijdelijkheid is de mens eeuwig. Die heeft diep in zijn hart een hunkering naar de eeuwigheid. Dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Hoe komt dat? Omdat de mens meer is dan alleen maar stof van de aardbodem. De mens heeft ook het hemelse. Je hebt ook het hemelse, de geest die God ingeblazen heeft in zijn neus. Nou, tot zover zou je zeggen, vind je het nog wel in commentaren. Wat je dan vaak niet ziet, dat is dat dit vers in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. Er staat in mijn Bijbel ook bij waar, in 1 Korinthe 15, vers 45.
Hallo. Is er zo waar ik wat gaan liggen? Zo. Hè? Ja, ik kan niet goed slapen, denk ik. Maar heb je eens mij even dieper?
In 1 Korinthe 15, vers 45. Daar staat, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, tot een levendmakende geest. Dus hier wordt een vergelijking gelegd tussen de eerste Adam en de laatste Adam. 1 Korinthe 15, vers 45. Wie is de eerste Adam?
De eerste Adam is Christus.
De eerste Adam is Adam.
Adam.
Ja. Oh, ja. Strikvraag is dat, hè? De eerste Adam is Adam. Wie is de tweede Adam?
Een beetje wakker.
Dat is Christus.
Nee, fout. Er is geen tweede Adam. De Bijbel spreekt over de laatste Adam. Moet opletten hoe vaak mensen dat... En dat is niet meer dan een strikvraag. De Bijbel spreekt over de eerste mens en de tweede mens. De eerste Adam en de laatste Adam. Wat is het verschil? God ziet maar twee mensen. Als God naar de aarde kijkt, ziet hij eigenlijk maar twee mensen. Mensen die kopieën zijn van Adam en mensen die kopieën zijn van Adam. De ene mens zijn alle mensen die familie zijn van Adam, die als het ware, na Genesis 3, de erfzonde, de zonde in hun leven meedragen en als het ware afstammen van Adam en in zonde leven. Nageslacht van Adam, zoals we in Genesis 5 zien. En God ziet de tweede mens, Christus, de uitzondering. En alle mensen die nageslacht van Christus zijn. Voor God is de wereld heel zwart-wit. Wij zijn vaak veel grijzer. Maar God is zwart-wit. Of je hoort bij de eerste mens. Of je hoort bij de tweede mens.
Betekent het dan letterlijk of heb je dan over het geestelijke en het...
Dit gaat over de mensengeslacht. De mensenfamilies. Okay. En dat vind je in Korinthe 15 al uitgebreid. En in dit kader wordt gesproken over de eerste adem en de laatste adem. Niet de tweede adem, want dat zou suggereren dat het misschien ook een keer nodig is omdat een derde adem komt. Nee, voor God is het voldoende geweest dat de Heer Jezus kwam. Hij was de tweede adem, staat er dan niet, maar hij was de laatste adem. Het is niet noodzakelijk dat er nog ooit een derde adem komt. Dat God nog een keer helemaal opnieuw moet beginnen. Want alles wat in de eerste adem is misgegaan, is in de laatste adem als het ware meer dan hersteld. Nou, wat is het verschil? Vers 45, 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Dat wil zeggen, hij was stof. God blies in zijn neus.
En daardoor kreeg hij het leven. Welk leven? Het aardse leven. Hij werd een denkend mens. Hij werd sterker. Hij werd eigenlijk de heerser, de plaatsvervanger van God. Vorige keer gezien in de het beeld en de gelijkenis van God, het beelddrager van God, wil zeggen dat Adam als het ware de positie in de schepping had om te heersen namens God. En dan staat er, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Een levende ziel, een levendmakende geest. Wat zou dat betekenen? Het hoofdstuk wordt bijna elk jaar een Pasen gelezen. Nou, het staat erachter, vers 46, niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Eigenlijk worden hier die twee mensenfamilies geschilderd. De ene mensenfamilie die als het ware het leven heeft, maar ingekapseld is in het leven op deze aarde. En de tweede mensenfamilie, de familie van de laatste Adam, die het leven van de hemel met zich meedraagt. Waar gebeurt dat? Johannes 20. Als de Heer Jezus is opgestaan. Als de Heer Jezus is opgestaan, dan verschijnt hij bij de discipelen. Die hebben de deuren allemaal dicht. En dan komt de Heer Jezus erin. Hij zegt: vrede zij u. Hij toont in de handen en hun zijde. Dat staat op vers 22, Johannes 20. En toen hij dit gezegd had, blies hij in hen. En hij zei: ontvangt Heilige Geest. Zie het verschil? Zie het verband? Genesis 2. God blaast de levensadem in de eerste mens. Johannes 20. God de Zoon blaast de geest. De geest, het geestesleven zou je kunnen zeggen. In de discipelen. Er komt een nieuwe dimensie aan het leven op deze aarde. Namelijk het leven vanuit de hemel. In Johannes wordt het eeuwige leven genoemd. Niet het leven van de aarde, maar het leven van de hemel. En zoals Adam een levende ziel was, de vader van alle levende mensen, en Eva de moeder van alle levende mensen, zo is de Heer Jezus eigenlijk de bron geworden van het eeuwige leven. En alle die in die familie van de laatste Adam horen, van de tweede mens, die worden gekenmerkt door een leven wat het aardse leven overstijgt, dus het eeuwige leven. Die de menselijke geest overstijgt door de Heilige Geest. De geest die van God komt. Er is ook een verschil tussen de Heilige Geest als persoon en de Heilige Geest als kracht. En hier in Johannes 20 wordt niet gesproken over de Heilige Geest, alsof de Heer Jezus toen op die paasmorgen of die paasavond de Heilige Geest gehad. Dat is pas met Pinksteren gebeurd. Hier gaat het over de Heilige Geest als kracht, dat nieuwe opstandingsleven. Wat als het ware beschikbaar komt voor de discipelen, voor de mensen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Dus we zien eigenlijk in Genesis 2, die schepping van de mens, dat die zijn parallel vindt in het Nieuwe Testament met hoe God een nieuw mensengeslacht schept. Een mensengeslacht van mensen die kopieën zijn van de laatste Adam. Die hun leven aan de hemel heel direct te danken hebben. Als er vragen zijn, dan zeggen jullie het.
Het stukje
Jij eerst.
Dat van die Heilige Geest als persoon en als kracht.
Ja.
Voor mij is de Heilige Geest gewoon één iets.
Ja, nee, de Heilige Geest is een goddelijk persoon. Is één van de drie personen van de Godheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar wat je in de Bijbel vindt, daar wordt de Heilige Geest met verschillende namen aangeduid. Er zijn verschillende. Het meest kenmerkend is of het lidwoord het woord staat of niet. De Heilige Geest of Heilige Geest. Als het de Heilige Geest staat, of soms staat het zoals de Heilige, de Geest in Grieks, dan is het vrijwel altijd de goddelijke persoon die zo wordt aangeduid.
Ja.
Maar soms wordt gesproken over Heilige Geest zonder lidwoord. En dan kan hij heel goed een kracht bedoeld worden. De Heilige Geest kwam over hem. Dat is niet de persoon, is de kracht van Gods Geest die over de discipelen komt. En er wordt niet gesproken dat de goddelijke persoon als het ware over je komt. Maar dat is de kracht van die goddelijke persoon die hij brengt, die in je leven zichtbaar wordt. Dat is een onderscheid. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, wil het niet zeggen dat de Heilige Geest 10 keer zoveel in je gaat wonen. Die woont evenveel in je als tevoren.
Ja.
Maar dat die op een
goddelijke, krachtige wijze in je gaat werken.
Ja, okay.
En dat is het verschil.
En de Heilige Geest komt in je wonen.
Zodra je tot geloof komt.
Tot geloof komt.
Ja. 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 En natuurlijk, sommigen hebben gezegd, de Heilige Geest is helemaal geen persoon. Nee, hij is wel een persoon.
Ja.
Het is wel een Bijbelstudie om eraan te tonen, maar absoluut. Alleen niet elke plaats in de Bijbel waar de Heilige Geest genoemd wordt, gaat over de persoon van de Heilige Geest. Soms gaat het over de kracht van God.
En het tegenhanger daarvan is, dat schiet me nou in de gedachten, dat van Judas. Dat de Heer dan zegt van, dat de boze geest over hem kwam. Doe nu maar wat je nu moet doen.
Bijvoorbeeld, ja.
En dat is de andere kant van de...
Ja, Johannes 13. En dan de Satan voer in hem.
Ja.
En dan staat er zo heel mooi bij, dreigend, dat Judas naar buiten ging. En het was nacht.
Ja, ook dan nog. Ja.
De duisternis is verbonden met het werk van de boze.
Ja.
En het licht is verbonden met de Heilige Geest. Genesis 1, vers 2. De geest zweefde over de wateren. Vers 3. En er zij licht.
Ja. Ja. Als je die twee fenomenen naast elkaar zet, dan zie je als christen heel duidelijk waar je in terecht bent gekomen met het leven met Christus. Dat is totaal anders, hè?
Absoluut.
Dat is ook aantrekkelijker ook.
Ja, 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 ja. Absoluut. Ga verder. Dan komen we in vers 8. Voorts plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Dat is de hof van Ede. Die wordt ook wel het paradijs genoemd.
Nee, want
het
zijn de ouders van Tom.
Alleen het woord paradijs staat hier niet. Het wordt later wordt het paradijs genoemd in allerlei andere teksten. Maar hier wordt gewoon gesproken over de Hof van Eden. Waar is die Hof van Eden? In het oosten. Nou, hier zit ook een betekenis in. In het oosten. Het oosten, noorden, zuiden, westen. Heeft ook een vrij consistente betekenis in de Bijbel. Bijvoorbeeld. De Hof is in het oosten. Als Adam even uit de Hof worden gezet. Dan staat er dat er een gerub met een flikkerend zwaard aan de oostzijde van de hof geplaatst wordt om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Dus Adam en Eva gingen in oostelijke richting, werden ze weggejaagd van God af. Zodra God de tabernakel opricht, dan zegt hij, de ingang moet staan naar de oostzijde. Als het ware zet God de deur open voor de mens die die kant op was gevlucht, van kom er weer terug, ik heb nu een weg dat je weer naar mij kunt naderen. Nou, daar komen we later nog wel op terug. Maar wat is het kenmerk van het paradijs?
Ja, dit is een voorafschaduwing van de hemel. Maar jij zou misschien eerst iets anders mee bedoelen.
Nou, nee, ja, nu kan je antwoorden geven natuurlijk.
Volmaakt.
Noem eens een paar kenmerken van het paradijs. Wat maakt het paradijs tot een paradijs?
Nou, dat er geen ruzie is, dat er harmonie is. Dat er voldoende te eten is, dat er vrede is, dat mensen geen stress hebben, dat al die aardse dingen die je nu wel hebt, die heb je daar niet.
Dat je niet hoeft te verstaan.
Nou. Het aardige is dat er wel in die staat, hè? Dat je opnoemt.
Staat dat er weer?
Nee, er staat niet. En God maakt een hof van Eden waar geen stress meer was.
Nee. Dat is een
Nee, je hebt wel gelijk, maar ik prikkel natuurlijk een beetje.
Ja, ja,
wat is nou de kenmerken van het paradijs als je Genesis 2 erbij pakt?
Dat het een eenheid is.
Eenheid?
Nee, één vlees.
Ja, dat is later pas. Nee, we zijn nog maar in vers 8 hoor. Dus je gaat er snel.
Er was ook geen zonde.
Was geen zonde? Nee, dat is heel goed, want dat is Genesis 3 pas.
Mogen we lezen?
Ja, je mag het hele stuk lezen, maar wat is het kenmerk van het paradijs?
Het was ook niet overbevolkt.
Nee, de één mens valt het mee. Dat, nou, het is niet moeilijk, ik moet gewoon even lezen. Er waren rivieren en er waren bomen. Staat dat of staat dat niet?
Ja,
ja die twee dingen zijn er. Ja,
heel goed. Goed, dan gaan we het Nieuwe Testament. Dat had ik beloofd, een paar keer in het Nieuwe Testament te gaan. Openbaring 2 vers 7.
Dat was wel goed hoor. zijn? Nee, ja.
Openbaring 2 vers 7. Wie overwint, zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Blijkbaar is die Hof van Eden een beeld van een ander paradijs. Het hemelse paradijs. Wat vind je in het hemelse paradijs? Laten we even naar Openbaring 22 gaan. Zullen we het ook door de Bijbel heen gaan, maar dat kan even niet anders.
Dat is goed, ja.
Openbaring 22 vers 1. En hij toonde mij een rivier van levenswater. Blinkend als kristal die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. De rivier. Lees we verder. In het midden van haar straat en aan de beide zijden van de rivier was de boom van het leven die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. Bomen. Dus daar vind je eigenlijk, helemaal op de laatste pagina van de Bijbel, het paradijs terug. Gekenmerkt door een rivier en de bomen. Nou, dat is natuurlijk mooi, maar die bomen en die rivier hebben natuurlijk een geestelijke betekenis. Nou, we weten natuurlijk allemaal wel een beetje wat die betekenis is, Psalm 1.
Dat is haar de man die niet wou lopen.
Inderdaad, de goddeloze. Ja. Hij zal zijn geplant als een
boom aan water. En
juist.
En, nou ja.
De boom die aan het water geplant is, met zijn wortels naar het water gaat, yes, en vrucht draagt. Ja. Jeremia 17, precies hetzelfde. Ezechiël 47, precies hetzelfde. Dat hoofdstuk ken je misschien niet, maar dat is een profetie. Dat is een profetie over het heiligdom, over de tempel in Jeruzalem. En dan komt daar een rivier uit, het heiligdom in de tempel. Die gaat naar het oosten weer. Die wordt steeds dieper.
Naar de Dode Zee.
Naar de Dode Zee. Die Dode Zee, die wordt levend. Er komen weer vissen in. En dan staat er dat er aan de zijkanten van die rivier bomen opschieten die hun vruchten geven. Nou, waarvan is de rivier, is water een beeld in de Bijbel?
Van Gods geest.
Van Gods geest. Hoe weet je dat?
Omdat dat er steeds voor, terugkomt, die voorbeelden daarvan.
Ja, dat is mooi. Natuurlijk komt het steeds terug. Maar hoe weet je dat? Waar staat dat dan? Ja, sorry, maar ik ben een beetje lastig soms.
Ja, plagen ook, hè?
Ja, dat mag. Maar je wordt een beetje zat soms, moet je een slachtoffer vinden. Ja. Johannes 7, vers 38. Zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water, of rivieren van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. En staat erachter, dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Dat er gewoon achter, dat is gewoon in de Bijbel te vinden. Waar je een rivier vindt, is het vaak een beeld van de Heilige Geest. De zegen die voor de mensen is weggelegd, in de kracht van de Heilige Geest. Nou, het Nieuwe Testament zijn natuurlijk de voorbeelden legio, dat Paulus zegt dat je mag vrucht dragen voor God. Johannes, de Heer Jezus heeft het over de vader is de wijngaardenier en wij zijn de ranken aan de wijnstok en mogen vrucht dragen. Paulus zegt, je hebt vrucht tot het eeuwige leven. Of stel je ledematen beschikbaar voor God, zodat ze vrucht dragen. De vrucht van de geest, heel direct. De geest bewerkt vrucht. Dat zijn die bomen, dat zijn die vruchten die als het ware alleen maar kunnen groeien als die wortels van die bomen staan in dat levenswater wat uit de troon van God komt. Nu gaat het moeilijker maken. Je hebt heel veel bomen in de hof. En die bomen zijn eigenlijk, ja, in het testament worden die vaak een beeld van geloven gezien. En de boom, dat je als het ware groeit, je haalt je water bij de bron vandaan, bij God, en dan kan je vrucht dragen. En wat is vrucht? De gelijkenis van de zaaier. Dan komt er eerst niet de halm alleen maar die verschrompelt. Nee, er moet de vrucht komen. Dan moet die aren komen. 30 of 60 of 100-voudig komen daar vruchten uit. Maar er zijn twee bijzondere bomen in de Hof van Eden. Welke twee zijn dat?
De kennis van goed en kwaad. De boom van kennis van goed en kwaad.
De boom des levens, ja. En wat zou die bomen, wat waren dat voor bomen? Wat weten we daarvan, van die bomen?
Als je van de een had, dan kreeg je kennis van goed en kwaad. Als je zou je eeuwig leven. Toch?
En mocht Adam en Eva daarvan eten?
Nee. Ja, mochten ze niet gaan eten. Nee.
Maar eentje niet, hè?
Kunnen ze maar goed aan praten.
Wel van de boom van het leven?
Nee, dat hebben ze al.
Want, ja, nee, mochten ze van de boom van het leven eten?
Even denk ik wel, ja.
Ja, want als ze uit de hof gezet worden, dan bewaakt die engel de toegang tot de boom des levens, dat ze daar niet meer van konden genieten. God had gezegd, je mag van al die bomen eten, behalve van die boom van de kennis van goed en kwaad. Wel van de boom van het leven. Nou, wat is dat? Die boom van het leven, wat je bij een voorbeeld stellen weten we niet, dat staat er ook niet bij. Maar het was een boom die blijkbaar gezondheid gaf en waar Adam even mocht eten en dat ze in feite onsterfelijk waren. Dat is toch wel de indruk die je krijgt uit het Bijbelverhaal. Toen Adam even in de zonde gevallen waren, heeft God eigenlijk, je vindt in hoofdstuk 3, dat zien we volgende keer ook heel veel genade in het hoofdstuk, heeft God gezegd, van nou ben je in een staat van zonde terecht te komen, nou ontneem ik je die boom van het leven, want die boom van het leven maakt je lijden eigenlijk eindeloos. De dood is in een bepaald opzicht ook een verlossing, namelijk een verlossing voor het zondige leven. Dus God zegt, van nou ga ik die toegang tot die boom van het leven bewaken, want anders zul je heel je de eeuwigheid als het ware in je zonde schuld op deze aarde blijven rondhobbelen. Eigenlijk heel genadig van God. Nou, dat was de boom van het leven. Mochten ze gewoon van eten in de hof van Eden. Ook een boom van de kennis van goed en kwaad. Het is moeilijker te duiden wat dat is. Wat zou dat geweest zijn?
Dat is alleen maar een beproeving. In het Onze Vader staat het ook van blijf ons niet in verzoeking. Uh-huh. Maar dat moet je als lezen als beproeving, vind ik hoor.
Ja.
Dus het was een beproeving. Doen jullie dat nou, hebben jullie de keus gemaakt voor mij of niet?
Maar wat kregen ze als ze daarvan zouden eten?
Dat kregen ze dus, dat wisten ze niet dat ze zouden krijgen. Maar dat
was kennis van goed en kwaad.
Ja, wat is kennis van goed en kwaad? Het staat er wel, wat is dat?
Nou, kijk, ze zijn door de Satan verleid om daar God van te eten. En die spiegelde hun natuurlijk een gelijke God voor, hè. Dan zou je gelijk aan God zijn.
Mm-hmm.
Dat zei hij. En toen dachten ze van, nou dan, we hebben al een boom, dus het zou wel goed zijn.
Was dat waar, dat als Adam even daarvan zou eten, ze hadden niet zo gelijk zijn aan God? Was dat waar?
Nou, kijk, God was onsterfelijk, maar zij zouden, dat zei je net, van, ook onsterfelijk van die boom van het leven.
Ja.
Dus ze zouden onsterfelijk zijn.
En maar
nee, dat waren ze al, want ze waren onsterfelijk door de boom van het leven. Opnieuw de boom van de kennis van goed en kwaad. En de Satan zegt, als je daarvan eet, God zegt dat mag niet, maar als jij ervan eet, dan zul je als God worden.
Ja.
Had de Satan daar gelijk in of niet?
Nee, want God had gezegd dat ze zouden sterven als ze ervan aten.
In een bepaald opzicht wel.
Ja, in een bepaald opzicht.
In bepaald opzicht zouden ze inderdaad als God worden.
Ja.
Ze zouden namelijk kennis van goed en kwaad krijgen. Want in de hof van Eden was geen kwaad. Dus ze wisten ook niet wat kwaad was. Nee. Er is nooit geen kwaad is. Er was geen leeuw die een lammetje verscheurde. Ja. Want dat was er allemaal nog niet. De leeuw wel, maar die had nog geen lammetjes. En dat staat dan later in de Bijbel.
Mm-hmm.
Maar, dus wat was kwaad?
Dat slaat op de voor. Ik denk dat dat op de voorgeschiedenis staat. Voordat de wereld geschapen is. Want er was er dus strijd in de hemel. En Satan was daar annex mee. Hè?
Dus er was al goed en kwaad.
Daar was goed en kwaad in de hemel. Laten we zeggen dus dat God werd aangevallen door zijn eigen topengelen, zou ik maar zeggen, Michael enzovoort.
Dat wisten Adam en Eva niet.
Maar dat wisten Adam en Eva niet.
Nee, die wisten dat niet. Wij kunnen dat
dus de mensen hadden geen kennis van goed en kwaad. Dus dat kregen ze als ze van die boom zouden eten. Dus in dat opzicht zouden ze iets te weten komen wat God ook wist.
Juist, ze zouden weten wat goed en kwaad zouden zijn.
De Satan komt altijd met de halve waarheid.
Maar wat is de halve waarheid daarin? Ze zouden wel weten wat goed en kwaad zouden zijn. Maar ze zouden niet de kracht erbij ontvangen om consequent te kunnen kiezen voor het goede en het kwade te laten.
Ja.
Dat kregen ze er niet bij. En daarin waren ze dus niet aan God gelijk als ze ervan zouden eten. Nou, dit is op zich heel essentieel om dit even door te laten dringen. Adam en Eva, heel veel christenen denken, als wij in de Heer Jezus geloven, dan worden wij in de toestand van Adam teruggebracht voor de zondeval. Adam had niet gezondigd. Hij zondigt.
Vervolgens komt de Heer Jezus, die neemt die zonde weg, we zijn weer terug bij af. Dat is voor heel veel christenen het evangelie.
Oh ja?
Nou, dat is helemaal niet waar. En heel simpel, er is één groot verschil, sowieso al, er zijn heel veel verschillen. Maar Adam wist niet wat zonde was. Hij wist niet wat kwaad was, hij wist niet wat goed was. Het had geen betekenis voor hem. Er wordt wel het woord onschuldig bij genoemd. Hij wist gewoon niet wat goed en kwaad waren. Als wij verlost zijn, dan weten we wel degelijk wat kwaad is. En dan weten we ook wat goed is. Want het kwaad hebben wij bij het kruis van de Heer Jezus gebracht. En het goede, dat weten we ook wat het is. Nee, als wij tot geloof gekomen zijn, dan zijn we niet zomaar onschuldig zoals Adam, maar dan zijn we rechtvaardigen geworden. En rechtvaardigen zijn niet mensen die zonde gedaan hebben wat God gezegd heeft, zand erover. Rechtvaardigen zijn mensen, als God naar die mensen kijkt, dan zegt God dat zijn mensen die positieve, goede dingen hebben gedaan voor mij. En op grond daarvan verdienen ze een plaats in de hemel. Dat is heel wat anders dan Adam, van wie je nog niet kon spreken over goed en kwaad. Dat is een heel essentieel verschil. Nou, als we ooit bij Romeinen komen, dan zullen we dat uitgebreid bespreken. Dat zal een paar jaar duren, weet ik. Goed, dat is de God van Eden. Ja, we moeten optimistisch blijven. Nu even het Nieuwe Testament. Waar vind je de boom van het leven terug in het Nieuwe Testament?
Jezus.
Wat is onze boom van het leven in het Nieuwe Testament? Kijk wat je vindt, het kruis van Golgotha. Er staat op een aantal plaatsen, staat in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft op het hout. Bijvoorbeeld 1 Petrus 2 vers 24. Eigenlijk staat daar op een boom. Maar het wordt wel vertaald op het hout. Maar er ligt een verwijzing in naar die bomen in de Hof van Eden. Eigenlijk wat je ziet is, je hebt twee bomen in de Hof van Eden. De boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. En beide bomen versmelten in het kruis van Golgotha. Hoe weten wij als christen nu echt ten diepste het verschil tussen goed en kwaad? Dat is door te kijken naar het kruis van Golgotha. God de Zoon van God, die zijn leven geeft, opoffert tot eer van God. Dat is goed. En tegelijkertijd de zonden van de mensheid op zich neemt, van de mensen, en daarvoor in het oordeel van God komt, de Godverlatenheid, dat is kwaad. Dus als je naar het kruis van Golgotha kijkt, dan zie je goed, zie je kwaad. Krijg je kennis van goed en kwaad. En meer nog dan alleen maar de kennis van Adam en Eva, die dat wisten te onderscheiden. Want je krijgt er dat nieuwe leven van die laatste Adam bij, wat je de kracht geeft om het goede te doen en het kwade te laten. De boom van het leven vind je ook terug in het kruis van Golgotha. Want op grond waarvan krijgen wij het echte leven, het leven van de nieuwe mens, van de laatste Adam, van de tweede mens, dat vinden wij op het kruis van Golgotha. Als de Heer Jezus zijn leven geeft en zo het eeuwige leven voor ons toegankelijk maakt. En de kracht en de volheid van de Heilige Geest voor mensen ter beschikking stelt. Dus eigenlijk vind je die lijnen in het Nieuwe Testament, in het kruis van Golgotha, daar komen ze bij elkaar en dan versmelten ze. Eigenlijk zijn het twee lijnen die je op bijna elke pagina van de Bijbel vindt. Een boom van het leven symboliseert de genade van God. Dat God iets goeds geeft aan de mensen. De boom van de kennis van goed en kwaad symboliseert de verantwoordelijkheid van de mens. Dat God iets van de mensen verwacht. God geeft dingen in zijn goedheid. God verwacht dingen van ons in het kader van onze verantwoordelijkheid. En het is continu de strijd in de Bijbel dat mensen aan de ene kant de zegeningen van God wel willen, maar de verantwoordelijkheid niet. En soms zoals in christenleven. Die twee versmelten in het kruis van Golgotha, waar God als het ware de verantwoordelijkheid bij de Heer Jezus legt en het goede, de genade van God, via het kruis bij ons komt, zonder dat er ook maar één verplichting voor ons overblijft. We gaan verder, anders halen we het niet vanavond.
Ik vraag nog even hoor, die boom van het leven van goed en kwaad, wat symboliseert dat ook alweer?
De boom van het leven is het eeuwige leven, de genade van God.
Nee, ja.
Ja?
Genade.
En die andere?
Dat is de verantwoordelijkheid.
dan sla ik die verse over die vier rivieren even over. Dat is dan de locatie waar het geweest zou zijn, dat weten we niet. Er staat in vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Dit wordt wel het culturenmandaat genoemd, in met name de kerken. Vaak als er gepreekt wordt, wordt daarover gesproken. Namelijk de verantwoordelijkheid van de mens om voor de schepping te zorgen. Als je zou moeten spreken over de verantwoordelijkheid van ons met betrekking tot het milieu, is dit ook een tekst waar je ook kan terugvallen. De mens is niet op de wereld gezet om de wereld uit te buiten, maar we hebben een verantwoordelijkheid. God verwacht van ons goed rentmeesterschap. En dan staat er, en de Heere God legde de mens het gebod op van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want in de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Nou, daar gaan we het volgende keer verder over hebben. En dan staat, en de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem hulp maken die bij hem past. En dat vind ik wel een beetje humor in de Bijbel. Adam is daar alleen. Dat God dan denkt van, nou, ik zal eens even kijken. En dan begint God in vers 19. Dan gaat hij niet meteen de vrouw maken. Dan begint hij zijn koe te maken. En kijkt hij wat de mens ermee doet. En dan maakt hij zijn varken. En eigenlijk humor. Zou de mens tevreden zijn met een varken? Nee, dat is het niet. Dat is een koe. Nee, dat is het niet. Nee, dus Adam, die geeft het allemaal na. Die ziet dat.
Maar dat is dus precies andersom dan in hoofdstuk 1.
Nou, dit is het verhaal wat niet noodzakelijk in tegenspraak, heel uitleggers dan zeggen, is van kijk, die dieren waren al geschapen. Die staat niet, de Heere God schiep. Die beesten die bestonden al. Ja. Maar in die hof van Eden, daar was ik bomen. Daar had je Adam zitten en God dacht, ik zal een paar extra beesten maken, zo vlakbij hem. En eens kijken wat hij ervan vindt, of hij daar een partner in vindt. En hij bracht ze bij de mens, daar gaat het om. Het zijn mensen, het gaat hier om de dieren in relatie tot de mens. En de mens in relatie tot God. Let op die naam, Heere God, Yahweh. De relatie tussen God en de mens. De relatie tussen de mens en de dieren. De relatie tussen de man en zijn vrouw. Het hoofdstuk van relaties is dit. En het bracht het tot de mens om te zien hoe deze het zou noemen. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. Nou, dat is een beetje verbazingwekkend als je dat wat hoort. Je kan je voorstellen van, Adam zit daar. En God stuurt daar een varken naar hem toe. En Adam zegt dan van, ja, dat is natuurlijk een varken. En zo is dat niet bedoeld natuurlijk. wat zou hiermee bedoeld worden met dit vers?
Ja, dat is een indeelt in groepen. Ik denk dan aan Linnaeus, hè, die alles, de bloemen en zo, en de planten en alles heeft gedetermineerd, hè, en in groepen gezet. Want dat is dit natuurlijk niet.
Dat is Genesis 1, naar hun aard.
Ja, dit stijgt daar bovenuit.
Ja. Wat zou dit nou betekenen? Duizend keer gelezen, nooit over nagedacht.
Nou, jawel. Ja. Ik dacht altijd dat het was zoals je net zei. Nou, er komt een varken bij. Hij zegt dat is een varken.
Ik plak een etiket varken op. Ja. Ja. Het woord naamgeven in de Bijbel is een veel diepere aangelegenheid dan bij ons. Bij een kind krijgen, tenminste heel veel mensen, dan denken ze van, nou, ik vind Pietje of Fransje wel een leuke naam. Of noem wat voor moderne naam, Michael of Sabine of whatever voor namen er zijn. Dat lijkt ons wel leuk, laten we ons kind zo noemen. Als je de Bijbel leest, vind je eigenlijk in naamgeving, dat weet je natuurlijk wel uit heel veel voorbeelden, is een hele diepe betekenis. Het zijn ouders die als het ware met het oog van het geloof iets in hun kind zien en vervolgens een naam geven die dat uitdrukt. Die hoop, die verwachting en wat heel vaak ook in het leven van die kinderen vervolgens een rol krijgt. Het noemen, het naamgeven van de dieren is niet alleen maar een etiket erop plakken, maar het is eigenlijk ook een stukje een plaats geven in de schepping. Adam, als de plaatsvervanger van God, die als het ware de dieren in de schepping benoemt, een plaats geeft. Ook misschien wel een taak toewijst, ook een stukje in zijn heerschappij, in de relatie met de dieren, als het ware die dieren op een harmonieuze wijze met elkaar ordent. Dat lijkt hier in deze woorden te zitten. Dus het is heel wat anders dan het stickers plakken op die beesten. Het is de man die met al die scheppingsdieren in relatie staat. Hij is een meester, plaatsvervanger van God, deeldrager van God, gezaghebber over de schepping, die die dieren als het ware een plek geeft.
Dus hij mocht het als het ware in opdracht van God afmaken.
Eigenlijk wel.
Wat God geschapen heeft.
Juist. En eigenlijk wat de bedoeling was, God had een plan bij deze schepping. God wilde de hele aarde maken en daar één baas aan geven. Hij wilde de hele aarde samenbrengen onder één baas. En hij probeerde het met Adam. Dat is de baas van deze schepping, de baas van al die dieren, de baas van al het land. En Adam viel grandioos door de mand. Is daarmee dat plan van God verijdeld? Nee. Gaan we naar Efeze 1, vers 10.
Dat is een groot mysterie.
Ja, Efeze 1, vers 10. Er staat, wat God zich voorgenomen had aangaande de bedeling van de volheid van de tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. God heeft nog steeds dat plan. Om nu niet alleen maar de aarde, maar ook maar de hemel erbij onder één man samen te brengen. Nou, die eerste Adam had gefaald. Gelukkig heeft God een laatste Adam in de wereld gestuurd. Staat erachter in Christus. Dus de positie die Adam in Genesis 2 inneemt als Heer van de schepping, is eigenlijk een voorafschaduwing van de laatste Adam in zijn positie als Heer van de schepping. Wanneer zal dit werkelijkheid worden? Dit wordt werkelijkheid in het vrederijk. Als de leeuw en het lam, de beer en de baby, als die bij elkaar zijn en elkaar niet meer zullen verarmen. Als de vrede zal heersen, als hij de vredevorst zal zijn, het rijk van grote vrede, als hij zit op de troon van David, Jesaja 9, dan zal dit vervuld zijn. Dan zal de hele aarde zijn samengebracht onder het gezag van één persoon. God is geen democraat, zeg ik wel eens. Hij houdt niet van democratie.
Theocraat.
God is theocraat. God houdt van één persoon of aristocraat. Of dictatuur misschien naar woord. Nee. God houdt van een dictatuur.
Dictatuur.
En, ja, let op het woord. Een dictatuur is dat er één man, een dictator, zijn wet uitschrijft. Waarom hebben wij nare ervaringen bij het woord dictatuur? Omdat wij dictator denken wij aan een zondige mens. Die uiteindelijk voor zijn eigen winstbejag en jacht en macht dictator is. Maar als de Heer Jezus dictator is, als zijn decreten, zijn dictatuur over de aarde gaat, is dat de dictatuur van de vredevorst. Is de één man die regeert met een volkomen goede regering die genade en zegen brengt voor ieder mens op deze aarde. Dat is het optimale regeringsmodel voor deze schepping. Dat kan alleen met de Heer Jezus, want mensen zijn zondig. Dus voor ons mensen is de democratie misschien niet zo slecht als een soort garantie tegen de slechtheid van de mens.
Waarom zeg je dan geen theocratie?
Onder theocratie wil zeggen dat God regeert. Theos is God, kratij regeren. En God regeert nu al. Het gaat erom dat er een mens over deze aarde regeert. Johannes 5. God heeft het oordeel aan een mens overgelaten. Zometeen heel veel christenen denken dat wij voor de troon van God staan en dat God op die troon zit. Nee dus. Er zit een mens op de troon. Een mens zal mensen oordelen. Namelijk Jezus Christus. Als mens zal het oordeel uitspreken over andere mensen. Er zal een mens heersen over deze schepping. En dat is dat beeld van Adam. Zoals de eerste Adam heerste over de schepping, dus zal de laatste Adam werkelijk heersen over de schepping. Dat zie je dus eigenlijk als je lijnen ziet. Genesis 2 legt naast het Nieuwe Testament. Dan wordt het wel duidelijk. Maar zou je zeggen van... Oké, Eva dan. Even vooruitlopen. Dan komt Eva erbij. Heerst de Adam over Eva?
Nee.
Dat was de andere helft.
Dat is de andere helft. Dat vind je eigenlijk al in Genesis 1. Even kijken wat er staat. Vers 26. En God zegt, laat ons mensen maken. En in vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. En dan staat er man en vrouw, schiep hij hem. De mens, enkelvoud, bestaat uit man en vrouw. Dus niet alleen de man, ook niet alleen de vrouw, maar man en vrouw samen zijn de mens. Naar het Nieuwe Testament. Hoe kunnen we dat Nieuw Testament eens begrijpen? Iedereen kijkt me heel glazig aan. Ja, jij denkt ook.
Deze geest zal niet.
Nee, dat niet.
Nee.
Ik ga het moeilijker maken.
als de Heer Jezus zo meteen regeert. Regeert hij over alle dingen. Maar er zijn twee uitzonderingen over wie de Heer Jezus niet regeert. Het staat gewoon in de Bijbel, dus je kijkt met open mond aan. Ja. Maar het is,
omdat het nieuw is.
Nieuw. Nieuw. Nee, oké. Okay. Allebei de teksten. 1 Korinther 15. Vers 27. Dan denk je dat hoofdstuk kennen wel, hè? Genesis 2. Maar, 1 Korinther 15, vers 27. Daar staat.
Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen.
Dat gaat over de Heer Jezus. Citaat uit Psalm 110 en Psalm 2. Alle dingen worden onder zijn voeten. Psalm 8, de Messiaanse psalm over het vrede.
Ja.
En nou, daar staat er uit toelichting, wanneer hij nu zegt. God nu zegt dat alles hem onderworpen is, alles de Heer Jezus onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd die hem alle dingen onderworpen heeft.
Dus God.
God geeft de heerschappij over deze wereld straks aan de mens Christus Jezus. Als de laatste adem zal hij als mens over deze schepping heersen. Maar als God die macht aan de mens Christus Jezus geeft, is die macht natuurlijk beperkt. In de zin dat God zelf niet buigt voor de mensen. Dat staat hier eigenlijk van God blijft God. He, dus dat is in feite duidelijk uitgesloten van die onderwerping. Maar nou, interessanter. Dat is een beetje, ja, een beetje een schot voor open doel, zou ik zeggen. Maar wat is de tweede uitzondering?
Ja, het geest.
Dat is God. God is Vader, Zoon
en Heilige Geest. Hier Jezus zelf.
Hij is over alles gesteld.
Ja, dat, maar ik zei dat er twee uitzonderingen waren. Eén uitzondering is God.
Er staat er niet aan bij.
De andere is uitzondering is de Heer Jezus zelf.
Nee, want je kan niet in jezelf onderworpen zijn. Waar staat
de duivel. Nee. Hier staat, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hen die alles onderworpen heeft.
Ja, dat is dan weer het vervolg. Als aan het
zij
eind
zal onderworpen zijn aan God.
Als eind van het vrederijk, als dan de Heer Jezus een heerschappij aan God zal teruggeven. En een nieuwe hemel en de aarde zullen komen. En dat er een... de laatste fase zal intreden.
De dood, is dat het?
Nee, de nieuwe hemel niet waar. Nee, ik ga het voorlezen. Efeze 1, vers 22.
Efeze hoeveel?
1, vers 22. Daar staat, en hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, heb je het weer. Het gaat dus alle dingen in de schepping staan aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen. En dan staat erachter, en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Er staat dus dat de hele schepping onderworpen is, die wordt als het ware gegeven aan de Heer Jezus Christus. En vervolgens stapt de Heer Jezus van zijn troon en geeft alles wat hij heeft over aan zijn gemeente. Dat zijn wij. Er staat erachter, die zijn volheid die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Even terug naar Genesis 2, je kunt begrijpen. Adam heeft de heerschappij over deze schepping. Als Eva voorbij komt, zo gezegd, dan geeft Adam als het ware al die heerschappij die hij heeft, legt hij aan de voeten van Eva. En dan zegt hij, die wil ik met jou delen. Jij bent uitgezonderd van mijn heerschappij over de schepping. Je bent zo bijzonder dat je naast mij komt te staan. En dan staat er in Efeze 1 nog bij, die zijn lichaam is. Nou, Adam, Eva is uit het lichaam van Adam gemaakt. Ook een zinspeling daarop. Je ziet de eenheid tussen Adam en Eva, die als het ware samen over de schepping gaan heersen. Zometeen, als de Heer Jezus regeert over deze schepping, dan zullen wij als gemeente niet voor de troon geknield zijn, maar dan zullen wij achter de troon staan om samen met de Heer Jezus te heersen over deze schepping. De Bijbelstudie op zich, maar dat staat hier eigenlijk. Het is een tweede uitzondering. De gemeente hoeft straks niet te knielen voor de Heer Jezus. Want we zijn zo'n innige band, in zo'n huwelijksband met hem aangegaan, dat wij als het ware van die heerschappij zijn uitgezonderd. Zoals koningin, laten we Willem-Alexander nemen, als hij straks koning is, dan heerst hij natuurlijk niet over Maxima. Toch ridicuul om daarover na te denken. Dat is een huwelijksrelatie. En samen regeren ze als het ware over Nederland zometeen. Dat is precies hetzelfde met de Heer Jezus, die straks over deze schepping zal regeren. Die zal dat samen doen met zijn bruid. Nou, waar staat dat nou weer? Dat wij die bruid van Christus zijn, een paar hoofdstukken verder. Dat vind je dan in Efeze 5. Efeze 5, vers 32. Het gaat over de man en de vrouw en de man die zijn vrouw moet liefhebben enzovoort. En dan staat in vers 32, deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en de gemeente. Dat hele stuk over het huwelijk, over de relatie tussen een man en een vrouw, zegt Paulus, gaat eigenlijk maar over één ding. Over de relatie tussen Adam en Eva. Of beter gezegd, tussen de laatste Adam en de laatste Eva, de gemeente. Daar gaat het om. Daar gaat Genesis 2 eigenlijk om. Om te laten zien dat er straks een paradijs zal komen op deze aarde. En dat er een Adam zal zijn die over dit paradijs zal regeren. De laatste Adam, Christus. Samen met zijn vrouw. De gemeente. Die de bruid is van het Lam. Samen met die laatste Adam. Nou, goed. Nu nog over hoe Eva ontstaan is. Vers 21. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. Het is als het ware, Adam als beeld van Christus, of je hier de geboorte van de gemeente vindt. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, stootte er een soldaat met een speer in zijn zij. En er kwam bloed en water uit de zij van de Heer Jezus Christus. Als je Johannes leest, en Johannes wordt het beeld van het bloed en het water opgepakt. En dan wordt er gezegd dat wij gereinigd zijn door bloed en door water. Het bloed wat verzoening brengt met God. Het water wat ons reinigt in onze dagelijkse geloofswandel. En samen reinigen dat bloed en dat water dat uit de zijde van de Heer Jezus gekomen is. Ons als mensen om geschikt te worden om de hemel binnen te gaan. Om de bruid van het Lam te worden. De bruid heeft zich gereed gemaakt. Als in openbaar 19 en de bruiloftsmaaltijd wordt dan gevierd. Je ziet eigenlijk, en zo is het wel uitgelegd, dat die slaap van Adam, in die doodslaap, dat God hem als het ware helemaal stilzet, en dat dat het moment is dat Eva als het ware uit de dood van Adam voortkomt, en ze samen dan ontwaken en in die huwelijksrelatie staan, vind je eigenlijk het Nieuwe Testament terug. De Heer Jezus was alleen. Hij moet op het kruis sterven om eerst voor zijn gemeente een basis te leggen om te gereinigd te worden. In Efeze 5, vers 23. De man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. En dan staat er in vers 26, vers 25. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met water door het woord. Dan vind je ook die reiniging, dan vind je die overgave van de Zoon, om de gemeente, dat zijn wij, mensen die vandaag in de Heer Jezus geloven, als ware geschikt te maken, om straks heerlijk, zonder vlek of rimpel, in de hemel voor hem gesteld te worden. Moeilijke beeldspraak, is weer een aparte bijbelstudie om helemaal doorheen te gaan. Maar eigenlijk vind je al die stukjes, al die nieuwtestamentische lessen, die vind je in Genesis 2. Daar vind je de lijnen van de twee bomen, genade en verantwoordelijkheid. Daar vind je de positie van Adam, van de Heer Jezus over deze aarde. Daar vind je dat straks de Heer Jezus zal regeren over de schepping als het nieuwe paradijs van God met zegen voor de aarde in de kracht van de Heilige Geest, de rivier. Maar samen met zijn vrouw, en dat zijn vrouw, de gemeente, ontstaan is uit de Heer Jezus Christus zelf, doordat hij zichzelf gegeven heeft in de dood en de gemeente reinigt met water. Nou, even dan praktisch terug, vers 23, toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeen en vlees van mijn vlees, deze zal manin heten, omdat ze uit een man genomen is. Er staat er eigenlijk ook gewoon, deze zal vrouw heten. Alleen het woord vrouw is in het Hebreeuws lijkt erg op man. Dat is één lettertje verschil. Ish en Isha. Eigenlijk zegt Adam van deze vrouw is zo
complementair aan mij, is zo, zit zo dicht bij mij, die hoort gewoon bij mij, man en manin. We zijn samen een eenheid. En dan staat erachter, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, deze tekst wordt heel vaak bij huwelijksdiensten gebruikt. De geestelijke keus van een man om zijn vader en zijn moeder te verlaten, om te zeggen, ik hoor niet meer bij het ouderlijk huis, maar ik ga een nieuw huis richten. Je vrouw aan te hangen, de eenheid in je leven, in je ziel, en ook tot één vlees zijn, niet alleen seksueel, maar eigenlijk gewoon je hele leven samen in te richten. Dat is de huwelijkstekst bij uitstek. Alleen, de tekst wordt dus geciteerd in Efeze 5 vers 31, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, die twee tot één vlees zijn. Maar het vers heb ik net gelezen wat over gaat. Dit gaat helemaal niet over het huwelijk. Ja, het gaat wel huwelijk, je kan het toepassen en zo moet het ook. Maar deze verborgenheid is groot, ik doel op Christus en de gemeente. Paulus zegt heel duidelijk, dit vers in Genesis 2 gaat ten diepste, los van al die toepassingen op huwelijk, gaat ten diepste over de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. De man die zijn vader en moeder verlaat is als het ware de Heer Jezus, zegt Paulus. Het is een verborgenheid, het is een geheim. Je moet het even doorhebben, zegt hij. Maar de man die zijn vader en moeder verlaat is de Heer Jezus. En die kiest een bruid uit. En dat zijn wij, zegt Paulus. Wij mensen die tot de gemeente behoren. En die man geeft alles voor zijn vrouw om als het ware toegewijd met die vrouw een nieuw leven te beginnen. De Heer Jezus heeft de heerlijkheid van de hemel achter zich gelaten. Om te zeggen, ik ga mijn eigen vrouw uitzoeken. Die heeft hij gevonden, heeft hij toebereid op het kruis. En dan neemt hij straks mee terug naar hemel. Dat zijn wij. Dan wordt het huwelijk gesloten. Het is net als heel veel van die bruidsverhalen in de Bijbel. Abraham, die een bruid wil zoeken voor zijn zoon Isaac. En die stuurt dan zijn knecht in Genesis 24 terug naar het land Ur. En dan komen ze Rebecca tegen. En die wordt dan meegebracht. En die wordt dan de bruid van Isaac. Het is als het ware de Heer Jezus die zoekt naar iemand die als het ware zijn gelijke zal worden. Niet zijn slaaf, maar zijn gelijke. Je kunt je bijna niet voorstellen. Het lijkt bijna heiligschennis als je erover praat. Maar we praten over de Heer Jezus als mens. In zijn macht als mens over deze aarde. Dan zullen wij naast hem als het ware delen in die macht. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Het was goed, het was geen zonde. Dat was de inleiding van Genesis 3. En daar gaan we volgende keer mee verder. Dat was het zo ongeveer. Het is 10 uur. Ik heb nog vragen. Opmerkingen of toevoegingen.
Ja, wat zie jij dan als de gemeente? Alle gelovigen bij elkaar?
Dat zijn, de gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. Dat zijn dus de gelovigen die als het ware verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat zijn dus alle gelovigen van vandaag de dag die in de Heer Jezus geloven. Dat is de gemeente. De Heer Jezus zegt in Matteüs 16, ik zal mijn gemeente oprichten op het vijfenis van Petrus. De gelovigen uit het Oude Testament behoren niet tot de gemeente. Het waren wel gelovigen, maar ze andere groep mensen. Abraham had weer een andere zegen van God. Die hoorde niet bij het volk Israël. Want het volk Israël bestond nog helemaal niet, was het nageslacht. Je had weer een andere zegen, een andere relatie tot God. Een van de dingen die in de kerk vaak verwarrend is, er wordt vaak geleerd dat de kerk begon in Genesis 1 met Adam, dat er één kerk is, met allerlei verschillende namen, etiketten, tot en met de jongste dag. En dan zijn al die gelovigen één grote hoop. Dat is helemaal niet zo, want je kan heel veel teksten zien waar het helemaal niet klopt. Het oordeel van de schapen en de bokken. Wat is het verschil tussen de schapen en de bokken? Ze staan voor de troon. Hun relatie tot deze mijn broeders. Dat is een derde groep. De schapen die hebben deze mijn broeders wel gedaan. Die zaten in de gevangenis, die hebben ze bezocht. Een glas water gegeven. De bokken hebben dat niet gedaan. Dus er zijn minstens drie groepen. Met andere woorden, van de Bijbel spreekt helemaal niet over één kerk van altijd. Er zijn heel veel verschillende groepen. Heel veel verschillende zegeningen van God. Er is een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld, een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld, want het gaat om verschillende groepen. De kerk, de gemeente, die in Efeze 5 genoemd wordt, is de groep christenen die ontstaan is op de Pinksterdag en die zal blijven bestaan totdat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente tot zich te halen. alle mensen die in die tijd van het jaar 30 of 35, wanneer de Heer naar de hemel gegaan is, tot en met zijn wederkomst, die behoren bij de gemeente.
Dan is het eigenlijk ook niet zo verwonderlijk dat daar juist over die huwelijkse plichten wordt gesproken.
Want?
Omdat dat inhoudt hoe je leven moet.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk, Efezebrief, dat is 3 hoofdstukken over onze positie in de hemel. En vervolgens 3 hoofdstukken heel praktisch wat het betekent voor je leven op de aarde.
Ja.
Absoluut, ja. Want als je hoge zegeningen hebt, heb je ook een grote verantwoordelijkheid. Dan heb je eigenlijk 2 bomen weer in het praktische christelijke leven. Bij een grote zegen wordt een grote verantwoordelijkheid.
Ja. Ik vind niet niks.
Is dat een beetje duidelijk? Of is dat,
Ja. Er hoort nog meer bij, maar dat zal later wel komen. Nee, dan ben ik benieuwd hoe dat dan precies zit met die andere groepen. Maar dat is niet te uitgebreid.
Komt dat in Genesis vanzelf?
Nou, dat is basisbeginsel. Wel een paar dingen. Maar
komt vanzelf. Een keer.
Ja, je had toen natuurlijk de eerste gemeente. Dat was een gemeente zonder naam. Nu heeft iedere denominatie een naam. Toen had je dus 1 universele gemeente. En dat wordt denk ik bedoeld door de hele geschiedenis heen.
Nog steeds.
Ja.
Het is niet zo van op de gemeente praat in de Bijbel dat alleen maar de baptisten daar en daar zijn en de evangelisten daar en daar.
Nou, ja.
Nee, er zijn alle ware christgelovers, als iemand het ouderwets is uitgedrukt. Elke christen die een relatie heeft met de Heer Jezus, die is behoort bij die wereldwijde gemeente van God. Van de Pinksterdag af tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Overigens is dat ook weer een goed om te lezen. Van als de Bijbel het woord gemeente noemt, van wat wordt daarmee bedoeld? Dat kan 3 dingen betekenen. Het is ofwel, wat ik net zeg, alle gelovigen van alle, van het Pinksterdag tot straks. Als de gemeente gebouwd is, het fundament van apostel en profeet, Efeze 2, is dat die gemeente die de tijd overstijgt. Van 2000 jaar ontspant. Soms wordt er gesproken over de gemeente in de zin van alle gelovigen die vandaag op de aarde leven. Maar soms wordt er gesproken over alle gelovigen in een bepaalde plaats. Als Paulus een brief schrijft aan de gemeente te Korinthe, dan wordt bedoeld alle gelovigen in Korinthe. Of ze op 1, 2, 3 of 4 plaatsen samenkwamen, want dat is de gemeente te Korinthe. Maar het is hetzelfde woord, dus gebruikt voor verschillende groepen. Maar eigenlijk horen al die groepen bij de grote gemeente met de hoofdletter G.
Je bent wel leerzaam, Rudy.
Dank je. We zijn gewend om